college gezegd hebben over de nieuwe aangeboden. Het staat een ander in de krant, ik heb het nogal gezien. Dus dat laat ik aan u, Sonja, om daar iets over te zeggen.
Opvangen die we hebben georganiseerd, daar toch wel een serieuze investering vanuit de gemeente in gebeurt. Wij doen de volledige inrichting, daar moeten de onthaalouders niet voor betalen. Wij hebben ook deze legislatuur ook al verschillende keren een subsidie toegekend aan onze onthaalouders, onder andere voor ICT, onder andere voor hun energiekosten. Wij ondersteunen hen ook maximaal. We hebben effectief, zoals u zegt, van wij zitten zeer laag in het aantal toegekende inkomensgerelateerde plaatsen. Maar u hebt het ook kunnen lezen in de media. We hebben nu recent nieuws gekregen dat wij dus voor de gemeente Beersel 9 nieuwe plaatsen worden toegekend. We zijn daar super tevreden mee. Maar ik kan daar ook niet aan doen dat wij dat in het verleden niet hebben toegekend gekregen. Hè. Dus ik denk dat wij toch wel mogen zeggen dat wij met deze meerderheid echt wel trachten maximaal in te zetten op die kinderopvang, maar het loopt effectief moeilijk. Maar wij doen zeer veel inspanningen. En net zoals de collega juist heeft gezegd, er zijn nog heel wat projecten die in de pipeline zijn en die we hopen, ja, die in de toekomst kunnen gerealiseerd worden.
Ja, ik begrijp dat dat enorme investeringen zijn, maar allez, kom aan, we hebben de cijfers hier gezien. Met een gemeente met een dergelijke draagkracht, 3 op 4 peuters en baby's die geen kinderopvang hebben, ik vind dat eigenlijk schandalig. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Mensen die dus niet gaan werken, ontslag nemen op hun werk, omdat zij in onze gemeente geen kinderopvang hebben. Dat is de realiteit. Hè. Je bent al 5 jaar aan de knoppen en je zegt, ja, ik kan er niet aan doen. En je subsidieert de plaatsen. Ah, wel, er zit er daar een die in de Vlaamse regering zit. Kun je misschien bij hem eens gaan vragen hoe dat zit. Sorry, allee. Verenigingen, collega's. Volgende werf. De onderstaan onze verenigingen. Ook daarvan beloofde de verkiezingsfolders hemel op aarde. Ik zal ze niet voorlezen, omdat het op een duur een beetje pijn begint te worden. Maar die hele paarden die ziet er in de realiteit bijzonder anders uit. Ik verwijs trouwens heel concreet, want ik probeer concreet te zijn. Een citaat van meneer De Knopper, eind 2019, hier op deze gemeenteraad. U kan dat in audio herbeluisteren op de site, waarin gesteld werd dat er een subsidieverhoging ging komen van 10% voor de vereniging. Subsidie, we zijn vandaag 2023. En ik stel vast, ik zie dat ook in het meerjarenplan, dat die subsidie er nog altijd niet geweest is. Ik lees ook op pagina 118 van het meerjarenplan, bladzijde 153, actie 118, dat er, en ik citeer, er indexering komt van subsidies. Nu, ik ben dat eens zelf nagegaan. Ik ben zelf voorzitter van een bescheiden tafeltennisclub hier in Beersel. En in 2020... kregen wij €486 subsidie van de gemeente. €486. Dit jaar kregen wij €427. We hebben evenveel leden, dus er is geen ledenaantal weggegaan. Dus wat dat betreft, dus we stellen vast dat wij minder subsidies krijgen. Er is geen indexverhoging geweest, er is geen subsidieverhoging geweest. En dat terwijl de kosten voor de vereniging natuurlijk wel gestegen zijn. De inflatie is bekend 20% geweest in de afgelopen jaren. Dus ik stel hier de concrete vraag hoe dat komt, dat er na 5 jaar nog altijd geen sprake is van die indexering en nog altijd geen sprake is van die beloofde subsidieverhoging. Geen antwoord?
Okay. Jawel, jawel. Allee, ik weet niet dat u daar zo verrast over doet. Wij hebben hier op deze gemeenteraad vorig jaar hebben wij besluit genomen om de indexaties op de middelen die wij toekennen, om de subsidies, om die niet toe te passen. Maar als u vergelijkt voor uw eigen vereniging van hier naar daar, van dit jaar met dit jaar, ja, allee, dat is echt wel kort door de bocht, collega. Die subsidies worden berekend op basis van de activiteiten, ledenaantal enzovoort. Ja, daar zijn zeker schommelingen in het jaar. Maar die worden ook berekend omdat dat een gesloten envelop is. En het aantal aanvragen speelt daar ook mee. Dus als er nog andere verenigingen zijn die op diezelfde pot beroep doen en die kunnen meer activiteiten voorleggen die punten opbrengen die later in centen worden omgezet, ja, dan is het wel mogelijk dat er schommelingen zijn. Ik kan toch wel ten stelligste ontkennen dat wij hier iets zouden gestemd hebben waardoor die subsidies naar beneden zouden zijn gegaan. Ze zijn niet geïndexeerd. Dat is een beslissing vorig jaar van de meerderheid geweest.
U spreekt van een gesloten enveloppe, maar ik ben eens naar de budgetten gaan kijken van 2020.
En dat waren ook budgetten die vooruitgeschoven werden voor de verschillende jaren. En dan lees ik inderdaad in acties subsidies voor erkende sportverenigingen dat er daar 92, 93, 94.000 euro voorzien was op die budgetten en dat er daar nu 87 is van uitgegeven. Dus er is zelf minder uitgegeven voor die verenigingen dan wat er historisch met alle ambities op papier gezet is in uw meerjarenbegroting. Dus ik snap niet goed waar die gesloten enveloppe vandaan komt. Dat is dan een gesloten enveloppe die krimpt.
Er is een verschil tussen budget en rekening. Ja? Dus als er verenigingen wegvallen...
Ik weet niet dat dat de reden is, we gaan het uitzoeken, maar als er verenigingen wegvallen en die geen dossier meer binnen en alles is berekend en uitgedeeld, dan kan zijn er een overschot op zich.
Dat snap ik niet. Als ik een gesloten enveloppe uitdeel, dan deel ik die door 7 en dan is dat 1/7. En als ik die onder 6 verenigingen uitdeel, is dat 1/6. Dat is het principe van een gesloten enveloppe.
Krijgen niet allemaal
maar dan
geef
je wel je enveloppe uit. Hè? Ik bedoel... Dus een gesloten enveloppe, ik snap uw vorm van gesloten enveloppe niet.
Een gesloten enveloppe wil zeggen dat dit budget in de begroting staat en dat daar niet boven kan gegaan worden. Een gesloten enveloppe wil niet zeggen, als er overschotten zijn, omdat er onvoldoende aanvragen zijn ofzovoort, dat we de overschotten ook kan uitkeren. Dat doen we niet. Nee, dat weet u wel. Dat bestaat hier niet. Zo'n reglement bestaat er niet.
Ja, want ik neem hier het meerjarenplan bij. Zijn dat leugens dat daarin staan of is dat literatuur? Zijn dat romans dat we aantrekken? Wij hervormen en actualiseren het subsidiebeleid volgens richtlijnen van audit en in afstemming tussen de verschillende diensten zorgen we voor gerichte inhoudelijke impulsen en indexering van de subsidies. Dat staat daar al 5 jaar in, mannetjes. Dat staat er al 5 jaar in. Subsidie, indexering, niks van. Ik neem er allemaal akte van, hè. Het is duidelijk. Infrastructuur van de vereniging, collega's. Infrastructuur van de vereniging. Zeer bezorgde signalen vanuit de verenigingen. Ik heb het onder andere zeer concreet, Huizingen, voetbalclub Huizingen, FC Dorp. Ik heb het over Beerseld-Rogenbosch, voetbalveld, waar men dus aangeeft dat de subsidies eigenlijk juist genoeg zijn voor een deel te betalen van de energie, maar dat ze compleet ontoereikend zijn om eigenlijk de toenemende aantal leden te kunnen te bedienen en vooral dat de infrastructuur compleet lamentabel is. Ik geef een heel concreet voorbeeld.
Collega, voor de duidelijkheid en voor de mensen hier, daar wil ik toch direct eens op terugkomen. Ja. De energie betalen wij. Zij betalen geen bal voor hun energie. Als zij een cafetaria willen hebben, waarin zij winstgevende activiteiten en waarin ze drank verkopen, daarvan betalen zij de energie. Maar al de rest niet. Dus, allez... Fair zijn in uw commentaar.
Kijk, wij krijgen signalen vanuit de verenigingen. Spreek met de bestuursleden van verenigingen. Ik denk dat het onze taak is als gemeenteraadslid om die hier ook te veruitwendigen op een gemeenteraad. Dat zijn de signalen die ik krijg. Dus ik begrijp van u dat die mensen zeggen dat die mensen dus aan het liegen zijn. Ik neem daar ook akte van. Nu, FC Dorp die tellen bijvoorbeeld 294 leden. Als je daar de Davidskornuiten, de veteranen, bij telt... dan komen die eigenlijk aan 400 leden. 400 leden, daar staan tegenover 3 vestiaires met enkel glas, 2023, enkel glas, FC Dorp, 44 parkeerplaatsen en 1 veld waar dat ze competitie op kunnen spelen. 1 veld voor 400 leden, collega's. Dat is dus een toestand op FC Dorp. En ik heb daarvoor al meermaals de vraag gesteld, en die komt vanuit FC Dorp ook, om daar een uitbreiding van die capaciteit... van de infrastructuur, dus van de vestiaires en dergelijke meer te doen. Daar is al heel lang de vraag vanuit FC Dorp om ook een synthetisch veld te plaatsen. Omdat die velden, wie soms eens naar FC Dorp gaat, die weet, dat is een patattenveld. Die zitten nu aan een ratio van 800 uren per jaar dat daarop gespeeld wordt. Die hebben 1 veld, daar wordt gevraagd om een synthetisch veld te plaatsen al jaren. Men gaat daar niet op in. Nu, er is zoiets als een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is hier al gestemd geweest in 2012, dus zelfs nog onder Kazaar geweest, als ik mij niet vergis. En daarin werd dat voorzien. Ik citeer uit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2012. Gemeente opteert voor het behoud en de sanering van deze lokale creatieve infrastructuur en zal een RUP opmaken waarbij een nabestemming als parkgebied zal worden voorzien. Het RUP moet ruimte bieden voor het behoud en de optimalisering van de huidige infrastructuur met inbegrip van de vereiste parkings. Nu, we zijn vandaag 12 jaar verder en er is nog altijd geen RUP-Rilroweide. Tenzij dat ik mij vergis. Ik heb het opgezocht, ik heb het overal gezocht. Misschien is dat hier gestemd. Ik heb dat dan toch niet gezien. Ik heb het opgezocht. Er is vandaag nog altijd geen RUP-Rilroweide. Hoe komt dat? Hoe komt dat er 12 jaar na het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waar dat wordt aangekondigd, er vandaag nog geen RUP is, zodanig dat daar zowel infrastructureel, vestiaires en dergelijke meer, als naar het synthetisch veld stappen kunnen worden gezet? Pertinente vraag. Geen antwoord?
Jawel, ik kan u wel antwoorden. Ja, zo kunnen we bezig blijven natuurlijk. Hè.
Ja,
u heeft dat hier ook gezien. U weet dat wij dit jaar en het voorbije jaar, we hebben dat gefaseerd, heel de infrastructuur qua vestiaires, qua sanitair, helemaal vernieuwd hebben. In overleg met FC Dworp, tot grote tevredenheid van FC Dworp. Waar u het hebt over de accommodatie, als u dan toch het ruimtelijke statuut heeft opgezocht, dan weet u dat daar een zeer moeilijke situatie is. Ja, u verwijst naar een RUP. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele garantie dat daar een RUP kan gemaakt worden, waardoor daar een uitbreiding van de velden mogelijk is. U weet dat aan de overkant van het grote veld, dat we daar in Wallonië zitten en dat daar voor de rest geen plaats is. U geeft wel het knelpunt terecht aan. De accommodatie is ontstaan voor 100, 200 personen. En als er inderdaad plots 400 zijn, ja, dan ontstaan er moeilijkheden. Ja. En denk niet dat u de eerste bent die dat het zegt. Wij hebben al heel wat met die mensen aan tafel gezeten. En de problematiek die u stelt, daar heeft u gelijk in, dat vragen ze. Maar op dit moment, collega, is dat waardevol agrarisch gebied.
Ja, zelfs dat Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, we gaan niet in detail gaan, daar een aantal uitzonderingsgronden aanreikt om daaraan tegemoet te komen, ook in agrarisch gebied, waardevol
ja,
agrarisch
ik ken gebied. Ik ken die ook, collega. Ja, wel, als het over gemeenschapsvormende activiteiten gaat.
Na 12 jaar werk ja, van ja, te ja. maken, want die mensen zijn het echt kotsbeu. Ik bedoel, er is deze week, of vorige week, de voorzitter van Beersel Drogenbos is het afgestapt. Hij stopt ermee. Waarom? Ik heb geen enkele steun van het gemeentebestuur. Dat zijn de signalen die ik krijg. Ik neem aan dat die mensen mij geen blaasjes wijsmaken. Dat is de realiteit. Je kunt hier het licht van de zon ontkennen. Allemaal zo goed, zoveel als dat je wilt. Maar dat is de realiteit. Die mensen voelen zich niet gesteund. Middelen zijn ontoereikend. Onderhoud trekt op geen puntje. En dan zitten we hier te zeggen, de begroting is prima, in orde. We hebben een positieve autofinancieringsmarge. Maar de verenigingen zitten in zak en as. Zelfde verhaal. Jeugdhuis, het vraagteken. U moet daar eens naartoe gaan, collega's. 2018 heeft de N-VA... Willem van den Bussen aan de alarmbel getrokken. Schandalig hoe dat het eraan aan toe gaat daar in het jeugdhuis. Vraagteken. De elektriciteitskabels hangen daar langs de muren. De chauffage staat daar 24 op 24 te draaien. Ze kunnen die zelfs niet afzetten in het ene lokaal. In het andere lokaal bij FEMA, daar kunnen ze niet aanzetten. Daar is bitter koud. Ramen, daar wordt ingebroken. Ramen. Al 3 jaar vragen die mensen om die ramen daar te herstellen. Geen budget. Maar we hebben een positieve autofinancieringsmarge. En mannen... We hebben een positieve autofinancieringsmarge. Stenen dat loskomen. Enfin, bon, soit, dat spel is daar gans lamentabel, bouwvallig. En daar is geen reactie, geen budget van het gemeentebestuur. Die mensen hebben nu zelf moeten investeren in camerabewaking, omdat ook verschillende vragen aan het gemeentebestuur zijn gesteld. Maar daar kwam geen antwoord op, of er werd gesteld dat daar geen budgetten voor zijn. Ik neem daar ook allemaal akte van. Collega's. Nachtwinkels. Een ander aandachtspunt waar ik bij de vorige begrotingsbespreking ook al de aandacht op had gevestigd. Nu staat daar een openingsbelasting op van €7.398 en een bijkomende belasting per jaar van €1.849. Nu, als ik naar de laatste jaarrekening kijk, dan zie ik opnieuw dat daar €0 voor geïncasseerd is. Ik heb er vorig jaar op gewezen dat er 2 nachtwinkels zijn in de gemeente Beersel. Nu zijn er ondertussen al meer. Ja, men heeft gezegd dat is niet waar, want de definitie van een nachtwinkel is dat ze na 6 uur open zijn. Nu, ik stel voor dat u even nu Nightshop Beersel intikt. U zal zien, het is nu open. We kunnen daar nu een pint gaan drinken. Dat is een Nightshop. Noem trouwens Nightshop Place de Beersel. Dat is de naam van die Nederlandstalige winkel in Beersel, die dus niet getaxeerd wordt, ondanks het feit dat het wel degelijk een Nightshop is. En ondanks het feit, is hier trouwens ook door meneer De Knopper aangegeven, vorig jaar nog bij de begrotingsbespreking, dat het gemeentebestuur er absoluut voor opteert om die nightshops, die nachtwinkels, hier buiten te houden, omdat zij zorgen voor overlast, een vorm van verstedelijking en allerhande. Nu zien we, of hoor ik, dat er ook op het Winderiksplein blijkbaar een nightshop zou komen, waar dat vroeger de voetbal was. Ik weet niet in welke mate dat die geruchten kloppen, maar wat ik wel wil weten is hoe dat komt. Wij geven hier signalen. Ik herinner mij dat Eddy toen nog zei, goed dat je dat hier zegt van die nightshops, want we wisten dat niet. We gaan dat toch eens gaan controleren. Wel, die nightshop is er nog altijd vandaag. En als ik naar de jaarrekening kijk, €0 geïnd. Nul. Hoe komt dat?
Ja, ik wil daar direct op antwoorden, hè, collega. U weet dat we die belasting gestemd hebben en met een vrij hoge startgeld, omdat we willen vermijden dat er nachtshops zijn of nachtwinkels zijn. Maar het is niet zo, collega, dat wat u een beetje ludiek nightshops noemt, of wat u het ook doet, dat het erom zo is. Er is in Vlaanderen een kader uitgewerkt met criteria. En als een winkel er niet aan voldoet, en degene die u vorig jaar opgenoemd heeft, en er zijn er ondertussen nog andere, die hebben wij onderzocht. En die voldoen niet aan de definitie die Vlaanderen opgesteld heeft voor nachtwinkel. Ik ga één voorbeeldje geven. Als je nachtwinkel bent en je verkoopt er ook kranten in, dan kom je er zelfs niet meer in aanmerking voor. Wees maar gerust, moesten we de gelegenheid hebben, moesten we de kans hebben dat we niemand door het net zouden ontsnappen. Maar het is wel kort door de bocht om dat op die manier te zeggen. Ja, zoals al een aantal keren.
Ik heb die definitie ook nagekeken. Als daar voedingswaren en dergelijke worden verkocht en je bent tussen 6 uur 's avonds en 7 uur 's morgens open, dan valt je daaronder nu. Ik heb het nu opgezocht. Nightshop Place de Bercel, Hoogstraat 26, 24 uur op 24 geopend. Ik stel dat gewoon vast. Ik stel vast dat er bij andere handelaars heel stevig wordt ingehakt om die economische bedrijvigheid binnen te halen en de lichtreclame, maar dat die nachtwinkels die dat hier eigenlijk buiten willen houden, dat blauw-blauw wordt gelaten. Ik neem daar ook allemaal akte van. Betaalbaar wonen. We hebben het over het examen van deze meerderheid. Wel, een van de absolute werven was dat er meer ging ingezet worden op betaalbare wonen in de beleidsdoelstelling. Op pagina 19 van het meerjarenplan staat dat Beersel een gemeente wil zijn met kwalitatieve en betaalbare woningen. Maar als we dan naar de budgetten kijken, dan staat daar eigenlijk bijna niks tegenover. Nochtans is er dit jaar, en volgend jaar gaat dat volledig uitgerold worden, een wonen in eigen streekdecreet gestemd, waarbij er dus voorrang wordt gegeven aan de eigen inwoners, maar waarbij de gemeente 50% van het grondaandeel moet financieren. We hebben altijd gezegd dat is budgetair onrealistisch, maar ik neem aan dat in de gemeente waar de minister woont, van dit decreet daar toch wel budgetten voor zullen voorzien worden. En komt dat niet af met Flabinvest? Zijn er gemeentelijke budgetten voorzien om dit wonen in eigen streekdecreet te realiseren? En hoe gaat zich dat dan vooruitwendigen? Hoeveel wooneenheden zullen daar tegenover staan? Concrete vraag.
Meneer Slootmans, hoe belachelijk is die kritiek? Het is nog maar net gestemd en de uitvoeringsbesluiten moeten nog finaal gestemd worden. Dus u kan spijkers op laag water zoeken, dat is fijn, maar u zal moeten erkennen dat er eindelijk een regeling is gestemd tegen uw kritiek in.
Ik heb ervoor gestemd.
Tegen uw kritiek in. Heeft u altijd gezegd, dat kon niet, dat zal er nooit komen, dat is een totale fictie.
Dat is niet waar.
Kan niet zijn. We hebben uiteindelijk in de Vlaamse regering een regeling goedgekeurd, decretaal, en vervolgens moet die ook worden uitgevoerd bij besluit. En vervolgens kunnen de gemeenten daarmee aan de slag. Maar nu zeggen dat de gemeente nog niet aan de slag gaat met een regeling die nog niet bij besluit is uitgevoerd, dat is echt wel naast de kwestie.
Als dat volgend jaar dat uitvoeringsbesluit er zal zijn, dan neem ik aan dat men daar dan ook direct mee aan de slag wil gaan. Tot nader order is dat niet het geval. Ja, maar gouvernez c'est prévoir, hè. Als je weet dat uitvoeringsbesluit... Sorry? Ja, maar je moet je budgetten toch al ramen. Ja, maar het gaat er komen, hè. Bon, zwart. Nee, maar ik neem daar akte van. Ook in 2026 trouwens nog altijd niet. Er staat ook niks voor gebudgeteerd. Taalstages Nederlands, ook een belangrijk aandachtspunt, zeker van het N-VA-programma. Context, basisscholen vandaag. Alsenberg spreekt 60% van de leerlingen basisonderwijs geen Nederlands. Lot, 70% van de leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Absolute getallen, 1174 van de ongeveer 2500 leerlingen in het basisonderwijs vandaag spreken thuis geen Nederlands. Nu, ik ga naar de budgetten kijken voor de taalstages Nederlands, bladzijde 64 van het meerjarenplan. Er staat €29.000 voor gereserveerd. Dat is dus €2 per maand per anderstalige leerling. Nu, ik stel mij gewoon oprecht de vraag, is er echt iemand die gelooft dat met die €2 per maand we er gaan komen om die massieve anderstaligheid in de scholen, die zorgt voor onderwijsniveaudaling en dergelijke meer, daar een antwoord op te bieden. Dus eigenlijk is mijn concrete vraag, hoe komt het dat die budgettaire inspanningsgraad zo laag ligt en komt niet af met VZW de Rand? Ik heb die inspanningen zelf gekeken, dat zijn ook bekeken, dat zijn ook peanuts. Dus een heel concrete vraag, iets waar jullie zelf van zeggen dat het heel belangrijk is. Lees er alle verkiezingsfoldertjes op na, maar dus in ruimte €29.000. En als ik naar de jaarrekening ga kijken, net zoals Jan daar juist ook aangaf, stellen we vast dat die uiteindelijk niet worden, allemaal worden gebruikt. Hoe komt dat?
Ja, Klaas, hier kan ik ook heel kort en mondig op antwoorden. Je gaat opnieuw kijken naar... of je haalt er weer een klein stukje van die hele grote puzzel uit. Je weet even goed dan ik dat we ongelooflijk veel subsidies hebben binnengehaald de laatste jaren met Plan Samenleven. De gemeente droeg al ongelooflijk veel bijstand in taallessen, in alles wat met integratie te maken heeft, te proberen om mensen de Nederlandse taal aan te leren. Dus nu had je daar even die taalstages uit. Ja, dat klopt dat dat maar dat bedrag is. Maar je moet het in een veel, veel groter geheel zien. En dat weet jij ook.
Ja, ik hoor ook de signalen wat ze zijn van de leerkrachten. Maar dat zal waarschijnlijk ook de waarheid geweld aan doen zijn. Een andere opmerking, dat is een meer een algemene bewerking. Die heeft er daar juist ook naar verwezen, het gemeentefonds. We lezen daarin, misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op. Misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op. Nu, ik heb toevallig de eer gehad, de kans gehad om de grote man die bezig is met de hervorming van het gemeentefonds informeel te spreken. En die zegt, de volgende 10 jaar moet je daar niks van verwachten, want de Vlaamse regering ligt daar politiek volledig mee in de knoop. En dat gaat in de komende 10 jaar niet veranderen. Dus ja, mijn vraag is of dat, en ook daar hoor ik zeer onrustwekkende signalen, dat er bijvoorbeeld vanuit Haviland, dat er vanuit Beersel, binnen het kader van Toekomstforum ook, niet hard op de tafel wordt geklopt of niet voldoende hard op de tafel wordt geklopt bij de ministeriële connectie die ze hier hebben in het kader van de herverdeling van het gemeentefonds. Dus ik zie daar opnieuw staan, misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op. Ik kan u garanderen, in het Vlaams parlement doe ik mijn werk wat dat betreft. Ik probeer er alles voor te doen, ondanks het feit dat ik in de oppositie zit, om die middelen van het gemeentefonds te herijken. En nu hebben wij per inwoner 164 inwoners van het gemeentefonds. Een Antwerpenaar die is bijna €1800 waard. Dat is de discrepantie vandaag. Je zit met een minister, een vice-minister-president. Ik stel voor dat je eens aan zijn tand voelt, want het is daar dat het kalf ligt. Gebonden conclusie, collega's. Nee, ik had nog een aantal andere vragen. Ja, technische vragen, sorry, heel concreet. Hulpvragen, rusthuisfacturen. Eddie had daarvan gezegd dat daar een sterke stijging is. Idem wat dat de energiesteun betreft. Kunnen daar nominale cijfers op geplakt worden?
We gaan u dat bezorgen, hè. We gaan dat opzoeken. We hebben die lijsten vandaag niet. Dus,
En dan een vraag. Ja, ik ben het waarschijnlijk vergeten. Gas 5, dat is een nuloperatie. Ik herinner me inderdaad dat dat hier is gezegd. Is dat nu heel concreet 50% Haviland en 50% Taas? Of hoe zit die verdeling juist in elkaar?
Ja, als je de twee met elkaar vergelijkt, is het juist ja, elk evenveel. Als je het vertaalt naar centen, is het als een boete €3,50 kost. En de meeste zijn zo. Gaat er €24 naar Taas, gaat er €24 naar Haviland. Ja, en,
€5.
Wat blief?
Dan heb je nog €5.
€24 plus BTW. Maar Taas doet ook een correctie dat ze maar 90%... doorrekenen aan ons, omdat er dus ook een aantal onbetaalde zullen volgen. En dat is eigenlijk de tussenkomst die Taas daar doet. Maar zoals ik daar straks zei, in de rekening van 2023, omdat we opgestart zijn en dat er dus eigenlijk een vertraging in de compensatie vanuit Havilland komt, zal er een tekort staan.
Tot daar mijn vragen.
Ja. Ik heb dus, zoals gezegd, de budgetten van 2020 vergeleken met wat er hier vandaag op tafel ligt. En dat maakt dan het verschil tussen de ambities bij het begin van deze legislatuur en wat er financieel ook gerealiseerd is en in de praktijk dus ook gerealiseerd is. Want budget is feitelijk de beste maatstaf van wat er echt gebeurd is. En dan zijn er toch wel een aantal echt opvallende verschillen tussen wat er in 2020 beloofd is en wat er ondertussen ook echt gebeurd is. En ik ga er dus over de meest frappante gaan. Ik heb er al eentje in het verleden aangekaart. Dat waren de fietspaden. Dus dat is prioritaire actie 14. Ja, het eerste jaar al, want men had 5 miljoen beloofd, 1 miljoen per jaar in nieuwe fietspaden. En het eerste jaar snoeide men daar al in. En men zei dan, ja, we gaan dat de komende jaren wel goed maken, maak u geen zorgen. Nu kun je natuurlijk over de 5 jaar gaan kijken. En dan ziet je dus inderdaad, in 2020 hadden we gezegd dat we 5,3 miljoen gingen uitgeven tijdens deze legislatuur. Als je nu de som maakt, is het 3,7 miljoen. Dus er is maar 70% van het voorziene budget uitgegeven. Er is dus maar 70% van die ambitie waargemaakt. Ik weet niet of dat daar iemand commentaar wil op meegeven, maar dit zijn de naakte cijfers. Hè?
Ja hoor, Jan. Er zijn 2 grote projecten niet uitgevoerd die aanvankelijk voorzien waren. En dat is jammer genoeg de Brusselse Steenweg. Daar gaan wij toch ook een heel deel moeten in betalen. Dat heeft een vertraging gehad in eerste instantie omwille van de rioolproblematiek aan de Meent. Maar ook omwille van dat een project is van AWV die daar met problemen gestuurd is. Waardoor dat wij vandaag nog altijd die bouwvergunning niet binnen hebben. En het tweede grote project dat weggevallen is, en daar hebben we het vorige gemeenteraad ook al over gehad met Eva, dat is de Sanatoriumstraat. Die was ook voorzien. Die hebben we moeten doorschuiven tijdens corona en tijdens de besparingen. En dat hadden we voorzien voor 1 miljoen. Dus we hebben inderdaad een deel niet gedaan van de aanleggende fietspaden. Dat klopt.
Een leuke en een zeer actuele. Ik bedoel, de buslijnen worden verlegd en we zien de burgemeester naar inwoners gewoon zeggen, ja, stuur een klacht in bij de diensten en we zullen wel zien wat er gebeurt. Het is mij opgevallen, er was een prioritaire actie, nummer 18. Wij werken aan een goed openbaar vervoer vervoersbereikbaarheid. En daar waren significante subsidies, middelen voor voorzien. In 21 40.000, 22 30.000. 23, 30.000, 24, 30.000. Dus daar was ambitie om daar iets aan te doen. Dat gaat over een totaalbedrag van 130.000 euro die de ambitie was. Houd u vast, daar is exact dit jaar 10.000 euro voor voorzien. Dat is dus 7% van de ambitie die daar gehaald is. En dan zeggen dat slecht openbaar vervoer en slechte afstellingen, dat allemaal de fout van een ander is. In het begin van deze legislatuur is daar duidelijk ambitie over uitgesproken, maar daar is absoluut niks, 0,0, gebeurd. 7% in euro's. Ik ga ze niet allemaal doen. Ik ga de leukste uithalen. Dat is een hele toffe, Jos. We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen. Dus daar was 10.000 euro per jaar voor begroot. Ja, dus dat komt op 50.000 euro om het jaar 2-3 laadpalen ergens. Daar is exact over de ganse legislatuur 5.000 euro aan uitgegeven in 2023. Dit jaar weer zero. Om van ambitie over palen te spreken, spijtige zaak.
Mag ik daarop antwoorden?
Tuurlijk mocht je daarop antwoorden. Daarvoor zei
als je iets verniet kunt krijgen, dan weet ik niet waarom we daarvoor moeten geld uitgeven. Dus die laadpalen, die komen er, die zijn er. We hebben vandaag op het schepencollege nogmaals laadpalen goedgekeurd. Ik denk een tiental. Die worden geplaatst in de komende maanden en die kosten ons niks. Ik wil er 10.000 euro voor overschrijven naar totaal. Hè. Dat mag, als je dat graag hebt. Maar...
Je kunt toch je ambities hoger leggen? Wil je zeggen dat je de norm nu al gehaald hebt? Misschien had Beersen een keer een trekker.
Wij hebben geen tekort aan laadpalen, Jan. Wij hebben geen tekort aan laadpalen. De cijfers van verbruik bewijzen dat.
Ik had ambitie kunnen tonen, je hebt die niet getoond. Dat is ook een toffe. Onderuit waardevolle holle wegen. Daar was 67.000 voor begroot. Daar is 40.000 aan uitgegeven. En wat dat heel leuk is, daar zijn 47.000 euro subsidies voor gekomen. Dus dat is dus volledig gesubsidieerd gebeurd. De ambitie lag weer hoger. Maar ja, men heeft die ambitie niet waargemaakt. Een delicate. Het onderhoud van de kerk. Niet het onderhoud, de restauratie van de kerk. En dat is meer een vraag dan een opmerking. Maar daar was dus voor deze legislatuur een budget voorzien voor 459.000 euro. En nu staat hier 1,9 miljoen in de boeken. Ik ben het absoluut eens, en onze fractie is het absoluut eens, dat dat patrimonium moet bewaard worden. Hè? Maar dat is toch wel een heel, heel significante stijging van 500.000 naar 2 miljoen. Dat is maal 4. Hè?
Ja, mag ik daarop antwoorden?
Ja.
Allee, u weet dat bij de restauratie van de kerk van Alsenberg dat wij als gemeentelijke partner er eigenlijk twee keren zouden moeten bijdragen. Eén, omdat het een geclasseerd monument is. En dan heeft de gemeente in het oude systeem, hadden wij daar een bijdrage te betalen, ik dacht van 10% van de werken. Anderzijds moeten wij ook het tekort van de kerkfabrieken bijpassen indien zij hun investeringen niet zelf kunnen betalen. Bij het begin van deze legislatuur, en dan hadden we het over de eerste fase, die nu ongeveer afgewerkt is, was het zo dat de kerkfabriek nog over behoorlijke middelen beschikte en dus ook geen gebruik maakte van de gemeente om hun putten te delven, in de zin dat ze zelf patrimonium verkochten, denk aan de pastorij, denk aan het kerkje in Ten Broek, om dus mee de subsidie te doen, om mee de kosten te betalen. In de loop van fase 2, dan heb ik het over vorig jaar, en dat is hier ook op de gemeenteraad geweest, hebben zij ons laten weten dat hun middelen op waren. Op dat moment betekent dat wij eigenlijk alle kosten die erfgoed niet betaalde, dus het gesubsidieerd door erfgoed, dat wij die als gemeente, hetzij als tekort bij de kerkfabriek, hetzij als medebetaler van ons deel in een geclasseerd monument gingen betalen. Vandaar is dat dus merkelijk verhoogd. De middelen waren op. Zij waren de enige kerkfabriek die dat deden. Eigenlijk waren ze daartoe niet verplicht. We zijn ze er altijd dankbaar voor geweest dat zij dat hebben willen doen. Maar er is nog een tweede element bijgekomen, namelijk dat tijdens de restauratiefase van fase 2 we tot de constatatie gekomen zijn, onder andere door onderzoek van Monumentenwacht, dat de toren hoog nodig aan restauratie toe was. Dat wij niet konden wachten tot een volgende procedure. En dan hebben ze eigenlijk twee noodprocedures opgestart om de toren en dan ook het gedeelte van het schip onder de toren te restaureren. Daar is een dossier voor opgemaakt door een architect. Dat is goedgekeurd door erfgoed. En dat nieuwe dossier kost dus aan de gemeente 1,2 miljoen ongeveer. Zijn de 1 miljoen en voor de toren zelf en daarna nog voor interieurwerken, met name de glasramen die eronder zitten. Dat was in het begin niet voorzien, dus vandaar, wij nemen die verhoging op. Wij, zoals u zelf zegt, wij kunnen omwille van het monument en omwille van de veiligheid, want hier is het vooral een veiligheidsaspect, kunnen wij dat niet op de lange baan schudden en wij hebben de middelen voorzien.
Dank u. Punt 66. We voorzien een aanspreekpunt voor burgers en burgerinitiatieven. Hier gebeurt toch wel iets vreemd. Ik bedoel, daar was over de jaren ongeveer 35.000 euro voorzien, maar nu zien we in één keer in 2024 verkiezingsjaar nota bene, dat dat naar 110.000 gaat. Wat zijn die 110.000?
Ik ga eens
kijken. Ik zit op bladzijde 40, actie 66.
En wat zegt u, Jan? Want dat budget is in de tabel hetzelfde, hè? Dus actie 66, hè? Exploitatie?
Pagina 40.
Pagina 40, lijn actie 66.
Ja.
In 24 staat daar in één keer uitgaven 110.000. En dat gaat scherp in tegenstelling met de vorige bedragen, die altijd conform ongeveer waren met wat er historisch begroot is. Daar was een jaarlijks budget van ongeveer 35.000 en nu staat daar in één keer 110.000. Ik zal ondertussen verder gaan en we kunnen daarop terugkomen.
We gaan het opzoeken, Jan. We kunnen niet zo direct antwoorden.
Oké. Dat vind ik toch ook wel een belangrijke 104. Ik bedoel, historisch hebben jullie significante bedragen voorzien voor het vrije tijdsaanbod toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen. Dat ging over bijna 100.000 euro. Over de jaren was er een budget van 91.000 euro voorzien. Daar is maar 71 van uitgegeven. Ik vind dat altijd zo vreemd. Ik verwacht van een schepen met ambitie die voor dat soort zaken een budget voorziet, dat hij dat maximaal gebruikt. Ik zie hier altijd zo'n gebrek aan ambitie als ik naar die cijfers kijk. In het begin van de legislatuur zijn hier duidelijke ambities gesteld. En als je dan op het einde van de rit gaat kijken naar wat er uitgegeven is, kun je altijd zeggen dat dat zuinig is. Maar besturen is ook af en toe kritisch en op de juiste plaatsen uitgeven. Ik vind het spijtig dat op dat soort posten die centen niet echt volledig worden uitgegeven. En dat men niet bijna op zoek gaat naar investeringen die men kan doen om die toegankelijkheid te verhogen. We hebben het al gehad over onder de 21, ja, sportverenigingen. Daar was een budget voorzien, 78, 92, 92, 93, 94. Dat wordt niet uitgegeven. Daar wordt maar 87, 80, 83. Dus, bedoel, daar zijn dus mogelijkheden. Die schepen heeft in zijn budget de ruimte staan om iets te doen voor die verenigingen. En dat wordt niet uitgegeven. Dat is dan die gesloten enveloppen. Wat ik feitelijk ook een spijtige vind, is, dat is de 182, bladzijde 70. Dat was een heel goed initiatief. We bouwen sociale tewerkstelling uit in onze eigen diensten. En daar was een budget van 46.000 euro voor voorzien over de jaren, een significant bedrag. Daar is, houd u vast, 6.000 van uitgegeven. Dus dat is weer een opportuniteit die jaar na jaar gesubsidieerd was, voorzien was, gebudgeteerd was, maar ja, waar niemand een tijd voor had, of ik weet het niet. Nog zo een, 185. We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen. Daar was een budget van 90.000 euro voorzien, 30.000 in 22, 30.000 in 23, 30.000 in 24. Daar is 7.000 euro van uitgegeven. En de laatste, en dat is ook weer een vraag, want dat gaat weer in de omgekeerde richting. Ik hoop dat je hier wel kunt op antwoorden. We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers. Daar was dus 1.000 euro per jaar voorzien in 2020. En nu zien we in één keer, ja, dat stijgt continu. En in 2024 zitten we daar al aan 20.000 euro. Wat doen jullie zo bijzonder om de intrinsieke motivatie van de medewerkers te bevorderen?
Nee. Ja. Ja, maar ook.
Jan, ik ben een beetje verwonderd dat daar, dat dan niet helemaal uitgegeven is, maar daar zijn toch nog heel wat...
Nee, daar is 20 keer over budget gegaan.
Ah.
Daar was historisch 1000 voorzien, dus ik vraag me af, welk nieuw initiatief is dat? Wat is daar veranderd?
Dat is de fietslies.
Is de fietslies?
Gaat het graag hoor, Jan.
Wel, fietslies, teambuildingsactiviteiten, personeelsfeesten, we hebben eigenlijk op die manier aan waardering van onze personeel gedaan. Ik wist niet dat het 20 keer zoveel was, maar we hebben dus hard gewerkt aan...
Ik stel dus vragen in de twee richtingen.
Ja, dat is goed.
Ik doe mijn huiswerk en ik stel vast. Dank u. Ja, nog een laatste ding, en dat is een puur technische zaak. Maar wat zeer vervelend is, dat er geen pagina's staan bij die inhoudsopgaven. Hè. Ik bedoel, als je dat op een zondagmorgen moet beginnen lezen, en je begint die inhoudsopgaven en je hebt daar geen pagina's bij staan. Ik bedoel, it's really a pain in the ass to read this document. Hè. Dus graag de volgende keer pagina's in de inhoudstafel, dat zou zeer nuttig zijn. Het is al geen aangename literatuur.
Ja, prima.
Ja, nog één technische vraag aan Eddy. De bankpositie vandaag, liquide middelen, is dat die 1,4 miljoen dat we daar juist zagen?
Sorry.
Ja, hoeveel staat er op de rekeningen?
Sorry, dat ben ik.
Ja.
Ja, ik wou zeggen van een dag bankpositie vragen is een zeer moeilijk gegeven. Er wordt een momentopname gemaakt bij de rekening. Daar kunt u de positie op spaarrekeningen, beleggingen en zichtrekeningen zien. Daarnaast ziet u hier in het beschikbaar budgetair resultaat. Dat is geen lucht, dat zijn eigenlijk de middelen waarover wij beschikken. En dat kan maar alleen op spaarrekeningen, zichtrekeningen en beleggingen zijn. Ja, en verkopen ook. Hè.
Dat is uw spaarrekeningen, dat
is overschot. Ja, dat is de overschot. Maar wat ik wou zeggen, als u dat vandaag vraagt, ik geef u dat vandaag. En morgen worden de lonen uitbetaald of de eindejaarspremie, dan zit daar een onnoemelijk verschil op. Maar als u dat wilt, kunnen wij u dat wel bezorgen. Hè. Op vandaag, hè? Geen probleem. Ja, maar dat is wel zo. Dat maakt een groot verschil, hè? Allee, op het einde, ik geef u een voorbeeld. 12 keer op jaar krijgen wij de voorschotten van de hoofdbelastingen, van de personenbelasting. Ik denk dat die schrijven 10 keer.
Nee,
7 keer. Ja, elke keer op dat moment komt er 2 miljoen of zoiets binnen. 1.800.000, ja. Dus een dag daarna heb je wel een ander resultaat dan een dag voordien. Dus dat is geen gemakkelijke vraag, maar als jij dat wilt, dus geen enkel geheim rond. Hè.
Prima. Heeft er nog iemand vragen? Niemand. Dan zullen we over dit punt stemmen nu.
Ja.
Ja.
Ja. Prima. Dan kunnen we dit punt afsluiten. Derde punt op de OCMW-raad, de wijziging van de rechtspositieregeling en deel 1. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja. Die komt ook straks nog eens terug op de gemeenteraad, maar ik stel voor dat ik ze hier doe voor de twee vergaderingen. Vorige maand hebben wij ook al een deel van de rechtspositieregeling gekregen. Dat waren toen de vakantiegelden. Vandaag deel 1 van de instroom en doorstroom. Opnieuw een aanpassing aan het nieuwe decreet, waarin dat we eigenlijk aantonen dat we een concurrentiële en ook aantrekkelijke werkgever willen zijn. U heeft daar een handig document bijgekregen in de bijlagen waar het eigenlijk het verschil gemaakt wordt door tussen de huidige rechtspositieregeling en de aanpassingen die er gebeurd zijn. Ik overloop ze eventjes. De aanstellende overheid, en daar wil ik straks nog wel eventjes op terugkomen, want die gaat eigenlijk over ons. Toepassingsgebied, de evenwaardige ervaring, dat is vooral omdat we mensen willen binnenkrijgen die we vandaag niet vinden. Dus evenwaardige ervaring wordt vandaag meer in aanmerking genomen. Ook het theoretisch budget, waar het vroeger alleen maar een fietslease was, willen we daar eigenlijk dat gaan uitbreiden. En in de volgende vergaderingen van deze werkgroep zit er daar eigenlijk nog een aantal voordelen extra aan te komen. Het vakantiegeld van de publieke sector, dat hebben we vorige keer gehad. In de tweede pensioenpijler daar, doordat we nieuwe samengestelde gezinnen hebben, verandert daar eigenlijk de keuzemogelijkheid als het personeelslid komt te overlijden, wie dat in de rangorde van de begunstigde wordt gekozen. Er is ook een toeslagregeling, dat gaat hier over de thuiszorg. Mensen die poetsen bij de mensen of verzorgen of boodschappen doen. Daar is eigenlijk een nieuwe regeling op gemaakt. Daar zit wel nog een lacune in het decreet. Er is een afspraak gemaakt tussen 18 en 20 uur en tussen 22 uur en 6 uur. Maar de wetgeving is vergeten dat er daar nog 2 uur tussen zitten. Maar we zetten dat recht. Wat zit er daar nog in rond de aanwervingsvoorwaarden? Ook daar weer om een aantrekkelijke werkgeving, maar vooral concurrentieel te zijn om de jobs te kunnen invullen, gaan we een aantal dingen verminderen om de aanwervingsvoorwaarden in de aanwervingsvoorwaarden om vlotter personeel te vinden. Er is ook een vrijstelling van selectieproeven. Ook de wijze van kandidatuurstelling is van 14 op 7 dagen teruggebracht. Het gebruik van een tussentijdse wervingsreserve. Een permanente vacature, daar kan men eigenlijk onmiddellijk gaan aanstellen. En de aanstellende overheid, daar is dan de algemene directeur waar ik zo dadelijk op terugkom. Een selectiecommissie, een klein aantal wijzigingen nog in de specifieke bepalingen voor aanwervingen, voor tijdelijke contractuelen. Zijn er nog een paar kleine wijzigingen, ook in de interne mobiliteit. En ook in de externe mobiliteit zijn kleine wijzigingen. In de bevordering, daar is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een graad naar een hoger niveau mogelijk. En de verschillende bevorderingsvoorwaarden die zijn aangegeven. Ook nog de herplaatsing die om medische redenen gebeurt of een herplaatsing na een ongunstige evaluatie of als een alternatief voor ontslag wegens een beroepsongeschiktheid of om persoonlijke redenen zijn eigenlijk beter beschreven. De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffing van de betrekking in de functie in dezelfde rang staat hier ook beschreven. Maar ik wil vooral eventjes terugkomen op het eerste punt, omdat we daar eigenlijk een beetje zelf aan zet zijn. En het kan lijken dat we dat een beetje uithollen, want de raad blijft eigenlijk, de gemeenteraad blijft eigenlijk wel verantwoordelijk voor de algemeen directeur en de financiële directeur en zijn adjuncten. Maar de algemene directeur is hier het voorstel om dat eigenlijk van het college, burgemeester en schepenen over te dragen aan de algemene directeur. En ik wil mij toch wel eventjes, ik heb dat met de personeelsdienst grondig besproken. Het gaat eigenlijk ook een stukje om vertrouwen, maar het is vooral eigenlijk weer om een concurrentiële en aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn, dat daar eigenlijk het voordeel van is. Tot hiertoe hebben we dat niet gedaan en ik heb daar ook altijd achter gestaan, maar we zien dat het eigenlijk toch wel moeilijker wordt om het juiste personeel binnen te halen en dat we eigenlijk ook wel personeel zien ontglippen doordat het onze procedure te lang is. Daardoor, als we de aanstellende overheid eigenlijk veranderen van het college naar de algemene directeur, kunnen we eigenlijk naar een inkorting gaan van die selectieprocedure. Ik leg het eventjes uit. Vandaag is een procedure eigenlijk redelijk omslachtig en neemt deze, inclusief het aftoetsen van het college, ongeveer 8 weken in beslag. De arbeidsmarkt creëert eigenlijk een noodzaak om hier veel sneller te kunnen opschakelen. Er zijn voorbeelden van sollicitanten die een job binnen een lokaal bestuur geweigerd hebben omdat ze ondertussen al een ander job hebben gevonden. Die overstap naar de algemene directeur als aanstellende overheid zou die procedure eigenlijk met een vierde kunnen verkorten. Dus de doorlooptijd eigenlijk 25% korter maken. Een grondige procedure zou dan nog altijd 6 weken in beslag nemen. Sneller zou nog kunnen, maar het is in 90% van de gevallen niet wenselijk. Omdat kandidaten eigenlijk vooral voldoende tijd nodig hebben om tijd moeten hebben om te solliciteren. Nu verliezen we daarna, na het solliciteren, veel tijd met het wachten op het college van burgemeester en schepen of het vast bureau voor de verschillende stappen. Het vakant verklaren, het sluiten van de kandidatenlijst, het PV en dan nog de aanwerving waartoe wij tot hiertoe bevoegd zijn. Dit resulteert natuurlijk in een procedure waar geschikte kandidaten dikwijls reeds een andere job gevonden hebben voordat de procedure zelf volledig is doorlopen. En daar zijn we niet zo fier over, maar het huidige alternatief is dan eigenlijk de kleine poort dat we noemen. Via een verkorte procedure starten medewerkers dan zowel bij het OCMW als het gemeente Beersel. Maar dat heeft als nadeel dat ze uiteindelijk geregulariseerd moeten worden om een volwaardig personeelslid te zijn. Om dus kansen op bevordering te hebben en een interne mobiliteit daarvan te kunnen genieten. En dat zorgt eigenlijk voor een redelijk absurde situatie waarbij kandidaten examen moeten doen voor een functie die ze eigenlijk al een hele tijd, soms een jaar of 2 jaar, uitvoeren. Daarnaast is dan de zoektocht naar geschikte kandidaten binnen de verkorte procedure vaak heel moeilijk, omdat dit onzekerheden meebrengt bij de sollicitanten. We zijn daar open over. We zeggen wel dat er na 1 jaar een examen volgt en dat ze dus hun werk kunnen verliezen als ze op dat examen niet slagen. Al meteen een reden waarop mensen soms afhaken of meestal regelmatig afhaken. Voor een kandidaat begint het lopen van een doorlooptijd vanaf zijn sollicitatie. Hierbij 2 weken winnen is eigenlijk cruciaal voor het aantrekken van arbeidskrachten. Het gaat hier niet alleen om een concurrentievoordeel, het gaat er vooral om competitief te zijn en het van Beersel een concurrentiële en ook aantrekkelijke werkgever te maken. De realiteit is dat we in vergelijking met de privé, maar ook met de omliggende lokale besturen die het vandaag al op deze manier aanpakken, achterop hinkelen. Waarop dat we eigenlijk aan onze collega-besturen of conculega-besturen heel wat goede werkkrachten verliezen. Ik geef dat eventjes, of ik situeer het eventjes met een voorbeeld. Zorgkundigen die hebben vandaag de jobs maar voor het uitkiezen. Wanneer er op een maandag wordt meegedeeld dat het college of het vast bureau de volgende week woensdag een beslissing zal nemen, dan gaan daar eigenlijk al 10 dagen over. Die hebben ondertussen vaak gewoon al een andere functie aangenomen waar ze meteen zekerheid krijgen. In die huidige procedure verloopt het aanstellen van een medewerker dus plusminus in 8 weken in de nieuwe rechtspositieregeling. Hoe dat we het vandaag voorstellen, zouden we dat kunnen beperken? Of zou een normale procedure een procedure van 5 weken worden? Een sollicitant die tegelijk in een woonzorgcentrum in Halle solliciteert bijvoorbeeld, heeft daar sneller uitsluitsel of hij al dan niet de functie kan gebruiken. Wie het wil, wil ik dat document ook wel eens doorsturen waar er een schematische voorstelling gegeven staat van hoe dat eigenlijk vandaag een procedure loopt door het college of het vast bureau en hoe dat in de toekomst zou gebeuren als de aanstellende overheid de directeur is. Maar we willen ook beter inspelen op de concrete noden van de organisatie. De algemene directeur is eigenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze kent hierdoor beter dan wie ook het organigram en weet binnen de organisatie. Dus de algemeen directeur heeft zicht op de pijnpunten binnen de organisatie op vlak van het personeelsbehoefte. Terugkoppeling naar het college is en blijft natuurlijk essentieel. En daarom hebben we afgesproken dat als dit straks goedgekeurd zou worden, dat we eigenlijk op een systematische wijze 2 wekelijks met alle personeelsbewegingen ter kennisname naar het college gaan. Een derde puntje is, het aanstellen van personeel kan op een flexibele manier georganiseerd worden. Bijvoorbeeld in vakantieperiodes is het de frequentie van colleges lager en dan kan de waarnemend of de algemeen directeur kort op de bal blijven spelen. In geval van dringende vervanging of extra personeelsloden kan de administratie snel schakelen en op die manier toch nauw de procedures opvolgen. Zo blijft de werking gegarandeerd en voorkomen we dat we kandidaten moeten vertellen dat hun aanstelling een aantal weken is uitgesteld omwille van vakantie. Dat maakt dat we als gemeente log aanvoelen en doordat elke beslissing weken duurt. Dat is eigenlijk wat je noemt toch wel een negatief imago van onze gemeente. Nu, verder, als de aanstelling bij de algemeen directeur ligt, ik wil dat toch met een voorbeeld aantonen. Het gaat ook over dysfunctioneren van personeelsleden. Stel, er is om dringende reden het is woensdag college of vast bureau en donderdag is er om dringende reden, ik zeg nu maar een diefstal, dan duurt het eigenlijk vandaag tot de volgende woensdag moet alles netjes stilgehouden worden om dan donderdag, als het college beslist heeft, te zeggen van ja, nu word je geroepen en nu mag je eigenlijk vertrekken. Het is eigenlijk een beetje een rare Kafka-situatie, dus dat zou op die manier kunnen opgelost worden. Natuurlijk, het vraagt van ons wel een stuk vertrouwen in de algemeen directeur. Ik heb dat vertrouwen en ik vraag dat ook van jullie, omdat ik vind dat wij, ik heb het al twee keer gezegd, een concurrentiële, maar ook een aantrekkelijke werkgever moeten zijn en nog beter worden daarin. Dat is een beetje mijn pleidooi daarvoor. Ik wil daar wel nog bij zeggen, is dat onomkeerbaar? Stel dat de algemeen directeur ons daar zo zwaar in zou ontgoochelen, dat ze daar eigenlijk een loopje meeneemt en ons voor voldongen feiten zetten en dat we dat merken in de tweewekelijkse rapportering naar het college, dan is dat een beslissing die teruggedraaid kan worden, maar ik zou dat een jammer vinden. Daarom vraag ik u goedkeuring van dit deel van de rechtspositiering.
Iemand hier vragen over? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Ja, meneer.
Stappen doen, de maar de selectieprocedure staat erin ingeschreven, dus dat...
Prima, iedereen akkoord? Dank u wel. Volgende puntje, aansluitend de aanpassing van het arbeidsreglement. Nog eens de burgemeester aan het woord.
Ik ga het eventjes zoeken. Je hebt het allemaal gelezen, in dit geval... Was het eigenlijk het arbeidsreglement komt regelmatig terug, elk jaar, denk ik. Maar er zijn dit jaar maar vier passages die aangepast zijn of een kleine aanpassing aan gebeurd is. Vooral op aangeven van de vakbondsorganisaties. In artikel 5 is er een wijziging gebeurd, te laat op het werk komen. Dat kan alleen maar als het om een niet-collectieve werkonderbreking gaat... Wat redelijk logisch is, maar ze worden dat er toch wel in. In artikel 12, een schadevergoeding mag worden afgehouden van het salaris, maar dat moet altijd volgens de vakbondsorganisaties, en we kunnen ons daarin vinden, na overleg met een medewerker en eventueel met een afbetalingsplan. Er zijn ook nog eentje bij ziekteongeval bij artikel 23. Wanneer een geneeskundig... getuigschrift is daar soms wat twijfel over. Wanneer dat aan een personeelslid wordt afgeleverd, kan die oordelen dat zijn gezondheidstoestand hem in staat stelt om zich naar een andere plaats te begeven en moet dat personeelslid zich bij de controlearts al dan niet aanbieden of als hij daarom verzocht wordt. Dan zijn er nog een aantal data en namen die veranderd zijn, maar dat was het eigenlijk voor deze editie, dus heel beperkt. Dus dat was het.
Vragen over de aanpassing van dit arbeidsreglement? Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Laatste punt van de OCMW-raad, de onderhandse verkoop van een stukje grond op de Vroenenbos. Het woord aan meneer de Kropper.
Ja, heel kort, collega's, heeft dat gezien. Dat is een stukje grond dat verkocht wordt aan Fluvius voor een elektriciteitscabine op te plaatsen.
Niemand vragen hierover? Iedereen akkoord? Dan kunnen we de OCW-raad afsluiten en verder gaan met de gemeenteraad.